Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in Matteüs 26. En we lezen daaruit de eerste 16 versen, Matteüs 26, de versen 1 tot en met 16. Matteüs 26, te beginnen bij het eerste vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden niets in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 26 en daarvan de versen 10 tot en met 13. Matteüs 26, de versen 10 tot en met 13. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Gemeente, we horen hier over de liefde tot Christus die in de eerste plaats betoond wordt door Maria, doordat ze de Heere Jezus zalft. In de tweede plaats wordt die liefde tot Christus bekritiseerd, gehoond door de discipelen, met name door Judas. En in de derde plaats wordt de liefde tot Christus bekroond. De Heer Jezus die zegt: zij heeft dat gedaan als een voorbereiding op mijn begrafenis. De liefde tot Christus betoond, bekritiseerd en bekroond. Gemeente, de lijdensweg van de Heere Jezus is een diepe en zware weg geweest. Sommige mensen moeten veel doormaken. Veel lijden. Een lijdensweg gaan. Maar zo diep als dat van de Heere Jezus is geweest, heeft nog nooit iemand op aarde meegemaakt. En ook niemand van ons kan de diepte daarvan bevatten. Wat het hem gekost heeft. Hoe diep die weg gegaan is om diepgevallen zondaren zoals wij zijn te kunnen redden, te kunnen verlossen. Laten we dan in deze lijdensweken maar vragen, leer ons uw lijden recht te betrachten. Heere, maak het mij duidelijk waarom dat nodig was, dat u die diepe weg heeft moeten en willen gaan vanwege mijn zonde, om mij te kunnen verlossen. Als wij aan het begin van een lijdensweg staan, dan weten wij niet van tevoren hoe dat allemaal zal gaan. Maar de Heere Jezus die weet precies wanneer zijn lijden en sterven zal plaatsvinden. Tijdens het paasfeest zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Zo hebben we in vers 2 gelezen. De vijanden van de Heere Jezus die weten nog steeds niet wat ze met hem aan moeten. Men is er geweldig bang voor dat de Heere Jezus zich als koning zal laten uitroepen op het paasfeest. En hoe kunnen ze dit voor zijn? En we zien hoe de overpriesters en de schriftgeleerden met de ouderlingen van het volk in de zaal van de hoge priester Caiaphas vergaderen voor een eerlijk proces. Is geen tijd meer. En daarom zal de toevlucht genomen moeten worden tot een list. Later zal blijken waaruit die list bestaat. Het oproepen van valse getuigen en uiteindelijk de zaak Jezus in handen geven van de Romeinen. Zo kan Caiaphas de hoge priester zijn handen in onschuld wassen. En dit laatste heeft ook voordelen als het gaat om het volgende probleem, niet op het feest. Op een feest mag volgens de wet geen proces gevoerd worden en geen executie worden uitgevoerd. En bovendien moest er tussen vonnis en executie een nacht van bezinning voorbij gaan. En gemeente, daar komt nog bij. Hoe kan Caiaphas de Heere Jezus laten arresteren nu de stad volloopt met feestgangers? Velen van hen hebben de Heere Jezus enthousiast binnengehaald. En daar komt ook nog bij dat velen vaak een zwaard dragen onder hun mantel. Als er dan een openlijke arrestatie zou plaatsvinden van de Heere Jezus, dan zouden er rellen kunnen plaatsvinden. Opmerkelijk in dit alles is dat het de Heere Jezus niet overkomt. Welbewust leeft hij naar het Pascha toe. Want hij weet waarvoor hij naar deze aarde gekomen is. Hij gaat daar de wil van zijn Vader doen. Gemeente, terwijl de haat tegen de Heere Jezus in die beraadslaging in Jeruzalem de boventoon voert, is er in een dorpje vlakbij de tempelstad een vrouw die de Heere Jezus haar liefde betoont. Dat is ons eerste punt. De liefde tot Christus betoont. Deze vrouw doet iets waar al meer dan 2000 jaar in de wereld over gesproken wordt. Zo'n 2000 jaar. Dat moet wel iets heel bijzonders zijn. Ja, dat is zo bijzonder dat we er vanmorgen over horen. En dat straks de jongste kinderen op de zondagsschool hier ook over zullen horen. En dat daar thuis hopelijk ook over gesproken zal worden. Maar dat niet alleen, ik hoop dat we ook iets van deze vrouw, van deze Maria, mogen leren kennen in ons eigen leven. Gemeente, we zien hier dat zijn vijanden zich voorbereiden om de Heere Jezus te doden. Maar dat aan de andere kant zijn kerk hem voorbereidt op zijn zware weg die hij moet gaan om zijn Vader te verheerlijken. En de zijnen in de weg van recht en gerechtigheid los te kopen uit de macht van de Satan. Vers 6 vermeldt dat de Heer Jezus in Bethanië is. Klein dorpje in de buurt van Jeruzalem. Aan de zuidoostelijke helling van de Olijfberg. Daar is de Heer Jezus wel vaker geweest. Daar woonden immers vrienden van hem. Martha, Maria en Lazarus. In dat dorpje wordt een feestmaal gegeven ten huize van Simon. Niet Simon de Farizeeën, dat is een andere geschiedenis met die zondares die de Heere Jezus zalft. Hier wordt gesproken over Simon de Melaatse. En waarschijnlijk is deze Simon door de Heere Jezus genezen. Want anders hadden al die mensen niet bij hem in huis kunnen komen. Dan had hij daar ook niet mogen wonen. Melaatsen die woonden bij de graven. Waar geen andere mensen kwamen en woonden. Verondersteld is wel dat Simon de vader van Maria, Martha en Lazarus was. Het is woensdagavond. 2 dagen voor Goede Vrijdag. Terwijl de Heere Jezus met zijn discipelen in dat huis van Simon de Melaatse is, komt plotseling een vrouw naar voren. We weten niet uit het evangelie van Matthäus wie het is. Maar als we schrift met schrift vergelijken, dan lezen we bij Johannes dat het Maria is, de zus van Lazarus. Nee, Matthäus noemt haar naam niet. Hij geeft veel meer aandacht aan wat zij doet. Gedrongen door de liefde tot haar meester komt ze om haar liefde aan hem te bewijzen. Gedreven en geleid door de Heilige Geest. Gemeente, wat een verschil. Terwijl het Sanhedrin bezig is te besluiten dat hij sterven moet, zal zij laten merken hoe ze hem lief heeft. Heeft ze daar reden voor? Waarom doet ze dat als het nu Maria Magdalena was geweest die de Heere Jezus, bij wie de Heere Jezus 7 duivelen had uitgeworpen? Maar deze Maria, jongens en meisjes, kennen jullie deze Maria? Denk aan die bekende geschiedenis van Maria en Martha. Als de Heere Jezus op bezoek komt, dan is Martha heel druk met van alles en nog wat. En wat doet Maria? Je weet het wel. Ze zit aan de voeten van de Heere Jezus. Ze luistert naar zijn stem. En gemeente, is dat het niet? Zou er wel 1 geweest zijn die zoveel heeft geleerd als deze stille, bescheiden vrouw? Wat ligt daar ook een vertroosting in, juist voor die mensen die Ja, die niet zo duidelijk weten van hun eertijd, zo ze weten dat het anders geworden is in hun leven. Maar het is niet zo radicaal gebeurd als bij Paulus bijvoorbeeld. Er zijn mensen die hebben van kindsbeen onder het woord geleefd. En ze zitten met een helbegerig hart onder de prediking. Nee, ze kunnen niet zulke opzienbarende dingen vertellen. Misschien kan Maria dat ook niet. Maar ze weet wel wie de Heere voor haar is. Ze heeft de woorden van de Heere Jezus, als ze zo stilletjes zat te luisteren, ingedronken als water, met een dorstig hart. Gemeente, zijn er vanmorgen van die Maria's onder ons. Dat je goed wil luisteren. Dat je veel wil leren vanmorgen. Dat je hart dorst naar God. Naar de levende God. Zo heeft Maria zitten luisteren. De Heere die heeft in haar leven gewerkt. Dat ene nodig. Ze heeft begrepen dat hij voor haar de dood en het graf in zal gaan. En zo heeft ze steeds meer liefde, steeds meer hoogachting voor hem gekregen. En dat nu de schaduw van het kruis over zijn leven begint te vallen, is met haar door liefde getekend oog niet ontgaan. Maria heeft daarvan geweten, van zijn lijden en sterven. Die diepe betekenis van zijn woorden is haar niet ontgaan. En nu ze na de opwekking van Lazarus de haat van de farizeeërs voelt, begrijpt ze dat zijn sterven nabij is. En zij heeft zoveel liefde gekregen, dat ze die liefde wil bewijzen. Herkennen we ons in haar? Ze heeft een albasten fles met zeer kostelijke zalf bij zich. Als ze die woning van Simon de Melaatse binnenkomt, albast, is doorzichtbaar marmer met een lichtgele kleur. En de inhoud van de fles is nardus, een soort parfum gemaakt uit plantjes die groeien aan de voet van de Himalaya. Het is zeer kostbaar. De waarde van deze fles of kruik wordt volgens de evangelist Marcus geschat op 300 penningen. Nou, een arbeider verdiende 1 penning per dag. Dus het is een jaarloon van een arbeider. Wat die albasten fles met die zalf kost. Druppelsgewijs kwam de inhoud uit de nauwe hals van de fles en een enkele druppel was voldoende voor een heerlijk ruikende geur. Net zoals parfum, dat weten jullie wel, kinderen. Als je parfum, een druppeltje, verspreidt een heerlijke geur. Alleen bij een overledene werd de hals van de fles gebroken en de inhoud over het hele lichaam uitgespreid. Zo werd het lichaam dan geheel gezalfd om de kwalijke geuren tegen te gaan. Maar dat is nu wat Maria doet. Terwijl de Heere Jezus nog leeft. Ze giet niet een paar druppels, nee, ze breekt de hals van het flesje en giet de hele inhoud over het hoofd van de Heere Jezus heen. Hij zit aan de tafel. De hele fles tot de laatste druppel eruit is. Ongetwijfeld heeft de gastheer bij binnenkomst van de gasten een druppel olie op het hoofd gesprenkeld. Maar Maria giet nu een hele fles uit over de Heere Jezus. Op zijn hoofd. Johannes vermeldt dat ook zijn voeten, dat ze ook zijn voeten zalfde en met haar haren afdroogde. En ze doet het woordeloos. In diepe, innige dank. Maar met haar daad spreekt ze des te meer. Hieruit blijkt haar grote liefde. Tot de Heere Jezus. O, die liefde van hem is in haar hart uitgestort. En dat zorgt voor wederliefde, zo is het. Die liefde, die is er alleen als zijn liefde in ons hart is uitgestort. Zou je ernaast willen knielen? Ze heeft in hem gevonden de van God gezonden zalig maken. Ze mocht bij hem vergeving en vrede voor haar hart vinden. In Lucas 10 vers 42 heeft de Heere Jezus al van haar gezegd dat zij het goede deel had uitgekozen. Zij zat daar aan de voeten van de Heere Jezus. Is dit de laatste keer dat ze de meester bij zich geeft? Haar liefde gaat zo naar haar uit dat deze liefde geen grenzen kent. Alles is voor hem. Gemeente, wat zegt Maria met dit gebaar? Wel, ze erkent hem als de van God gegeven ambtsdrager. Als degene die door de Vader is gezalfd, de profeet aan wiens voeten ze zo vaak heeft gezeten. De priester die zichzelf gaat offeren op het altaar van het kruis. En de koning die dood en graf gaat verslinden tot overwinning. Profeten, priesters en koningen werden gezalfd. In Maria's daad zit als het ware een belijdenis. Heere, u bent mijn profeet. Ik heb zo vaak aan uw voeten gezeten. U bent mijn priester. U gaat zichzelf voor mijn offeren en u bent mijn koning. U wil ik dienen. Gemeente, het is geen plotselinge opwelling of ondoordachte daad van Maria. Het Griekse woord in vers 7 wijst daarop. Op een bewust komen. Maria betoont hier haar liefde. Omdat de liefde van God in haar hart is uitgestort. In Johannes 11 staat dat de Heere Jezus Maria, Martha en Lazarus lief heeft. En dan komt die wederliefde. Met dat gebroken flesje bedoelt Maria heel haar gebroken leven aan hem over te geven. Hier hebt u mij gebroken in eigen kracht. Helemaal aangewezen op de Heere Jezus. Wiens lichaam straks verbroken wordt voor haar. Het is als het ware een hartelijke belijdenis. Heere, ik kan u niet mis. Vanwege mijn zonde en schuld, ik heb u nodig. En u bent het zo eeuwig waard om gediend te worden. Ik ben zo'n arme zondares, maar u gaat voor mij de dood in. Ik geef maar het jaarloon van een arbeider, maar u geeft veel meer, u geeft uzelf. Geliefden, als we hem lief hebben en ons door schuld getroffen en verslagen hart voor de Heere uitstorten, dan leren we iets kennen van wat Maria hier doet. O, ze voelt het. Dit zal wellicht de laatste keer zijn. Als we van iemand houden en we beseffen vanwege een ernstige ziekte of lichamelijke zwakheden dat het wellicht de laatste keer kan of zal zijn. Ja, dan zullen we, als daar liefde is, ook die liefde tot hem of haar des te meer betonen. Gemeente, is deze Jezus ook ons alles waard geworden. O, wie hem hartelijk heeft lief gekregen door de werking van de Heilige Geest, die moet naast Maria neervallen. Of anders gezegd, die kent de geur van deze liefde. Die is niet zuinig, maar royaal. Dan geven we niet van onze overvloed, maar dan offeren we ons leven voor hem. Zoals de catechismus zegt, als een levend dankoffer. Een gebroken hart is daar waar we iets gaan verstaan van zijn kruis. Christus heeft zich laten verbreken op Golgotha, opdat de nardes van zijn vergeving over ons zou komen. Wat heb ik mijn leven diep verzondigd? O, is het dan geen eeuwig wonder, Heere Jezus, dat u voor mij de dood bent ingegaan? Is daar liefde, echte liefde tot hem? Kunt u beter alles missen dan hem? O, ligt het op de bodem van je hart, ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. O, daar komt alles tegenop. Want de liefde van Christus wordt bekritiseerd, wordt gehoond. Want wat gebeurt er, kinderen, als Maria dat gedaan heeft? Je begrijpt het wel, hè? Stel dat je een flesje parfum van je moeder kapot laat vallen, dan ruik je dat door het hele huis. Dat is ook hier. Het hele huis wordt vervuld met die heerlijke geur van de nardes. Maar de harten van de discipelen niet. Die harten die worden vervuld met boosheid. De discipelen van de Heere Jezus nemen het Maria zeer kwalijk. Ze zeggen boos, waartoe dit verlies? De daad van Maria wordt bestempeld als verkwisting. De opbrengst had beter gebruikt kunnen worden voor de armen. Met boze en strenge blikken bekritiseren de discipelen Maria. Wat Maria aan Jezus besteedt, noemen zij nota bene verlies. Gemeente, is het niet beschamend om te horen, juist uit de mond van zijn volgelingen? Johannes beschrijft dat het Judas is die dat zegt. Hier zien we dat de andere discipelen daarin meegaan. Zo gaat het als er iets te bekritiseren valt. Dan zijn er altijd wel mensen die meedoen in de wereld en ook in de kerk. Wie iets goeds over een ander zegt, krijgt niet zo gauw medestanders, maar iets kwaads, dat gaat erin. Maar heeft Judas eigenlijk geen gelijk? Het is toch ook zonde van dat geld, een jaarloon. Wat heeft die Judas ineens een hart voor arme mens? Is het niet opvallend? Voor behoeftige mens. Wat kan de duivel een huichelaar opeens vroom maken? Want Judas is helemaal niet bewogen met het lot van de arm. Judas heeft alleen zichzelf lief. En Maria heeft de Heere Jezus lief. Dat is het verschil. Gemeente, dat is nu het verschil. Hebben we onszelf nog steeds lief? En dat hebben we van nature allemaal. Of hebben we door Gods genade de Heere Jezus nodig en lief gekregen? Maria heeft meer begrepen dan alle discipelen bij elkaar. Daar staan ze tegenover elkaar. Maria, voor wie de Heere Jezus alles waard is. En Judas, voor wie de Heere Jezus niets waard is. Want daar eindigde de schriftlezing, weet u nog wel. En daar komt dat verschil openbaar. Maria en Judas, die naar de overpriesters gaat om te vragen, hoeveel krijg ik om de Heere Jezus in uw handen over te leveren. Gemeente, en dat is des te aangrijpender als we bedenken dat beiden met de Heere Jezus hebben omgegaan. Beiden hebben ze zijn onderwijs genoten. Zowel Maria als de Heere Jezus op bezoek kwam als Judas. En nu het wonder, Maria ziet alles in hem. En Judas ziet niets in hem. Zo dicht bij hem. Zo dicht bij het woord. En dan niets in hem zien. Oh, wat zijn we blind van nature. Je kunt blijkbaar discipel zijn, ambtsdrager zijn, trouwe kerkganger zijn en toch niets in hem zien. Laat ons dat maar aan de voeten van de Heere Jezus brengen als dat zo is. Als je misschien je schouders ophaalt vanmorgen. Vraag het maar, doorgrond me en ken mijn hart en zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Als we nog zonder en buiten die borg en middelaar voortleven. Oh, ik zei het al, Maria is waarschijnlijk een onopvallende vrouw geweest. Maar toch iemand die de Heere heeft leren dienen, die hem hartelijk heeft lief gekregen. Ja, zegt de jongere, maar dominee, u hebt het nu over Judas, hè? Maar de discipelen doen er ook mee. Die nemen dit ook Maria kwalijk. Kan dat, dat mensen die bij de Heere Jezus op school zitten, als het ware, volgelingen van hem zijn, kwaad worden op iemand anders die alles voor hem geven wil? Ja, dat kan. Dat iemand die dicht bij de Heere leeft, onder de kritiek door moet van mensen die ook geen vreemdelingen zijn van genade. Daar kun je niet goed praten. Dat is erg wat hier gebeurt, ook bij de discipelen die de Heere vrezen. Hoe komt dat? Ik denk dat het onkunde is, onbegrip. Ze hadden het allemaal kunnen weten. De Heere Jezus heeft vaak genoeg gezegd dat hij zou moeten lijden en sterven en op de derde dag weer opstaan. En Maria heeft dat aanvaard en geloofd. Ze was in dat opzicht geestelijk verder dan de discipelen. De discipelen hadden zich er tegen verzet. En stonden zo hun eigen zaligheid in de weg. Ze wilden alles voor hem doen, maar niet dat hij dat alles zou doen voor hen. Ze willen niet leven. Dat hij de dood zou ingaan voor hen. Petrus zei het toen de Heere Jezus sprak over zijn lijden en sterven. Dat zal u geenszins geschieden. Dat de discipelen het niet begrijpen, is niet alleen beledigend voor Maria, maar vooral ook voor hun meester. Dat flesje nardes vinden ze te veel voor hem, die zijn bloed, zijn ziel, zijn leven gaat geven. Dat betekende nog een druppel meer in die toch al zo bittere lijdensbeker. Maar gemeente, daarin klinkt ook het evangelie door. Want voor zulke mensen die de daad van Maria bekritiseren, gaat hij nu sterven. Voor tegensprekende discipelen, voor mensen die door die stille zelfopofferende aanbidding van Maria niet eens ontdekt worden aan hun eigen gemis van offerende liefde. Wie moet zich niet wegschamen? Niet één zondige gedachte kon hem afbrengen van zijn lijdensweg. Maria is door de kritiek van de discipelen in de war gebracht. Dat kunt u toch wel begrijpen als u dankbaarheid wil tonen en je liefde wil uiten. En je krijgt iedereen tegen, ook mensen die je hoog acht. Dan kun je daardoor helemaal uit het veld geslagen zijn, misschien wel innerlijk beschadigd worden. Als u het overkomt, doe dan maar net zoals Maria. Weet u wat ze doet? Niets. Niets. We zouden geneigd zijn, als we Maria zouden zijn, dat we zouden zeggen: kijk, meisjes, jullie doen niks. Ik heb er een jaarloon voor over. Nee, dat doet ze niet. Maria is hier ootmoedig. Ze zwijgt. Ze voert niets tot haar verdediging aan. Wat zou ze moeten zeggen? Kijk, nuchter en zakelijk bekeken hebben de discipelen gelijk. Als je berekenend te werk gaat en de liefde uitschakelt, dan is er geen spel tussen te krijgen. De liefde van Maria tot Christus wordt door de discipelen bekritiseerd. Maar de Heer Jezus zelf denkt er anders over. Hij neemt het voor Maria op haar liefde. Tot Christus wordt bekroond. Hij kent haar hart en weet wat daar achter haar daad zit. Hij verzegelt zijn eigen werk. Hij zet het stempel van echtheid op deze geloofsdaad, zo kunnen we zeggen. Want hij beschouwt het niet als verkwisting. Het is geen onnadenkendheid geweest van Maria. Ze heeft juist iets goeds aan mij gedaan. Eerder sprak hij van haar dat ze het goede deel had uitgekozen door te zitten aan zijn voeten. Hier zegt hij dat Maria een goed werk aan hem gedaan heeft. Geliefde, wat een troost voor Maria. Als iedereen je verdenkt, je afvalt. Kritiek komt meestal van mensen die er zelf minder van worden. Maria had hem nodig als priester. De discipelen hadden hem alleen nodig als profeet, een koning. Maria hoeft niet te spreken. De Heer Jezus neemt het voor haar op. En wat een wonder als je dan zijn goedkeuring mag ervaren in je hart. Als hij zelf zegt dat het goed is. Dan hebben we aan hem genoeg. Lieve de Heere mee. En iedereen tegen dan andersom. In vers 10 zegt de Heer Jezus, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Nee, het gaat er niet om dat de Heer Jezus de armen onbelangrijk vindt. Hoe vaak heeft hij niet omgezien naar de armen? Maar hij haalt de zalving als daad naar voren, omdat het te maken heeft met iets wat eenmalig is, zijn lijden en sterven. En omdat het zo'n uitzonderlijk gebeuren is, is het geen verspilling. Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Zij heeft het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Gemeente, ik zei het al, doden werden voor hun begrafenis gezalfd. Gezalfd met zo'n fles nardus. De Heer Jezus die gaat zich ten dode wijden. Daarom moet hij gezalfd worden tot een voorbereiding op zijn begrafenis. Normaal werden de doden gezalfd. Maar hier wordt hij gezalfd terwijl hij nog moet sterf. Straks op Goede Vrijdag zal hij niet gezalfd kunnen worden, omdat er geen tijd meer voor is. En op de Paasmorgen is het niet meer nodig als die vrouwen vroeg naar het graf komen. Zo is de daad van Maria niet alleen een symbolische handeling, maar ook een profetie. Gemeente, wat krijgt de zalving van Maria in het licht van Jezus' onderwijs een diepe betekenis? Want niet alleen de liefde van Maria wordt hierin duidelijk zichtbaar. We zien hier ook de liefde van Christus, die zichzelf laat zalven tot een voorbereiding op zijn volledige overgave in de offerdood aan het kruis. Hang deze nardesgeur ook om ons heen. U die met uw zonden topt, kan deze nardes u niet verheugen. Want wat is het heerlijk als je je door deze door God gezalfde middelaar mag kennen en deze liefdesgeur van de nardes mag verspreiden. Daar ruik je dat aan allerlei dingen. In wat je doet en wat je laat. In hoe je omgaat met elkaar. Maria heeft het gedaan tot een voorbereiding van zijn begrafenis. En daarin ligt de uitleg van het goede werk wat Maria deed. En daarom zal de daad van deze vrouw overal vermeld worden. En mag er vandaag over worden gehoord. Maria is de eerste die daadwerkelijk in haar daad laat blijken dat zij ziet waar voor de Heere Jezus naar deze aarde is gekomen om te lijden en te sterven. Om zo de zonden te verzoenen. En oneindig veel verder dan de reuk van de nardes uit dat albasten flesje van Maria, reikt de goede reuk van Christus, die Maria door haar daad mag verspreiden. En gemeente waar dit evangelie verkondigd wordt, zal de naam van Maria met ere genoemd worden. Niet om Maria te verheerlijken, maar om Gods genade in Maria te prijzen. En als Maria in hem de zaligheid, haar zaligheid, haar zaligmaker heeft gevonden, waarom zou het dan voor u, voor jou, voor mij niet kunnen? En waar dat wonder gebeurt, waar die liefde in ons hart wil, wordt uitgestort. En laat dat ons gebed maar zijn en blijven. Daar zal telkens weer die liefdesgeur opstijgen. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gemeente, dit evangelie moet in de gehele wereld gepredikt worden. In dat alles is Maria niet zelf de belangrijkste. Het gaat om de verkondiging van het evangelie. En dat is het evangelie van de verzoening door het offer van Christus. En daarbinnen krijgt Maria een plaats. Zij huldigt hier de stervende overwinnaar op dood en graf. Maria heeft op haar manier de Heere haar liefde willen bewijzen. En het beste is haar daar nog niet goed genoeg voor. En afgezien van de vraag of ze het nu wel of niet gemakkelijk heeft kunnen doen wat betreft haar financiële positie, ze deed het. En mag nu ook die liefde blijken in de levens van hen die de Heere mogen vrezen. Mag u ook zo die liefdesgeur verspreiden. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. De Heer Jezus brengt duidelijk aan het licht wat haar drijfveer was. Haar liefde tot hem. Haar geloof in hem. Haar geloof in de verzoening van haar zonden door hem. Haar belijdenis dat hij zou sterven en zo eeuwig koning zou worden. En daarbij komt de vraag tot een ieder van ons, gemeente. Mag ik hem nu zo kennen zoals Maria hem heeft mogen leren kennen? En is dat ook aan ons te merken? Mag die liefdesgeur ook zichtbaar worden? Kunnen ze dat aan ons ruiken? Of hangt er een andere geur om ons heen? De geur die te ruiken was bij een Judas, die de Heere Jezus ging verloochenen, die niets met hem had, die gebruikt werd, ja, die zichzelf liet gebruiken om hem over te leveren. Waaruit blijkt onze liefde voor hem. Sommige mensen geven uit liefde iets aan anderen. Ze proberen voor anderen iets te betekenen, maar wat geeft u hem? Of missen we de liefde tot hem nog? En zijn we daarom koud en kil, wel in de kerk, wel op de juiste plek, maar toch. Dat u moet zeggen, die liefde mis ik nog, ook vandaag. Wil hij die liefde werken in het hart van een arme verloren zondaar die moet belijden. En ik heb de eeuwige dood verdiend. O, wat een wonder. Als die liefde in ons hart wordt uitgestort. Als we hem nodig krijgen. Hem lief krijgen. En het met de bruid uit het Hooglied mogen zeggen. Zulk een is mijn liefste. O, in deze geschiedenis valt de schijnwerper niet zozeer op Maria. Ook niet zozeer op Judas. Ze worden ons beide voorgehouden om ons leven naast te leggen. Op wie lijken we nu? Nog op Judas draait het om onszelf. Of zijn je geworden als een Maria? Maria, die de Heere lief had. En die zich daar niet voor schaam. Het kwam in haar leven tot uiting. De schijnwerper valt ten diepste op Christus. Die borg en middelaar. Die nu voor zulke zondaren de dood is ingegaan. En geliefden, daarom is er nog doen aan. Voor een ieder die het moet belijden. Voor mij kan het niet. Ik heb te veel en te zwaar gezondigd. O, zie dan op hem, jong en oud. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 116 en daarvan het zevende vers. Psalm 116, daarvan het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Ik zal bij de kelk des hels zijn naam vermelden en roepen hem met blijd. Erkentenis aan het zevende vers van Psalm 116.